belangstellend en heeft niet per se een achterliggende reden om inzage te verzoeken. Rechtsregels zoals die in de wet worden neergelegd zijn er echter vooral om oplossingen te verschaffen voor gevallen waarin partijen tot op zekere hoogte tegenover elkaar staan. Te verwachten valt dat men vooral dan van inzage gebruik zal maken wanneer er bijvoorbeeld de vermoeden bestaat dat er misbruik van informatie is gemaakt of wanneer er een onplezierige beslissing is genomen op grond van onjuiste, onvolledige of onterechte informatie. De bereidwilligheid om dan inzage te verschaffen kan dan wel van hele korte duur zijn. De weigeringen kunnen dan snel in aantal toenemen. Wanneer absolute weigeringen niet zo vaak voorkomen, dan is daarmee niet gezegd dat de poging om inzage te verkrijgen ook daadwerkelijk voor de volle hond te gaan, vergewist men er zich van dat er niets bijzonders is geregistreerd. Kennelijk zijn degenen die aan dit onderzoekje hebben meegewerkt niet zo vreselijk bijzonder, ja, omdat het niet tot weigeringen heeft geleid. In zulke gevallen wordt heel vriendelijk toegelicht welke gegevens dan wel zo bijzonder zouden zijn dat de geregistreerde ze niet zou mogen vernemen. Het boeiende daarvan is dat wat voor de een bijzonder genoeg is om inzage te weigeren, voor de ander geen enkele reden vormt om tot weigering te besluiten. En alles bij elkaar genomen spelen subjectieve opvattingen van degene aan wie het inzageverzoek is gericht daarbij een hele grote rol. Een belangrijke beperking van de inzagemogelijkheden zit in het ontbreken van elke garantie dat het om een volledige inzage gaat. Dat heeft te maken met de veelheid van registraties die er binnen een instelling bestaan. Registraties in verschillende vorm die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen. En verder heeft het te maken met het feit dat die verschillende registraties niet op één plek worden gehouden, maar verspreid zijn over verschillende organisatieonderdelen. Die deelorganisaties kunnen in hetzelfde gebouw zitten, maar ook op heel verschillende plaatsen in de stad of elders in het land. Het hoeft nauwelijks verbazing te wekken dat de geregistreerde zelf daar geen weet van heeft. Maar voor het verkrijgen van inzage is het funest dat al bij betrekkelijk kleine organisaties de werknemers of ambtenaren met wie de inzageverzoeker in aanraking komt, dikwijls nauwelijks weet hebben van wat er in hun organisatie allemaal geregistreerd wordt. Zo'n situatie is in hoge mate drempelbevorderend. De verzoeker moet aan een hele serie mensen duidelijk maken wat hij wil en hopen dat hij daarin slaagt. Een bankorganisatie, een verzekeringsorganisatie, heeft in het algemeen ergens een balie, het hulpkantoor in het voorbeeld waar ik het toen straks over had, maar daarachter liggen een grote serie organisatieonderdelen die soms in grote mate van zelfstandigheid, soms ja, in grote mate van afhankelijkheid gegevens over diezelfde cliënt registreren, daarbij gebruik maken van dezelfde brondocumenten, soms ook niet, soms ook zelf op informatievergaring uitgaan. En dat leidt voor de geregistreerde die denkt via de balie tot inzage te kunnen komen tot een tamelijk hopeloze situatie. Wat betekent voor de toekomstige wet deze onbekendheid van contactpersonen met hun eigen organisatie? Ik heb bij de probleemstelling al duidelijk gemaakt dat al te hoge drempels de hanteerbaarheid van het inzagerecht aanzienlijk kunnen beperken. Contactambtenaren of werknemers vormen natuurlijk de meest voor de hand liggende ingang, de meest drempelvrije ingang in een organisatie. Die kom je het meeste tegen, daar heb je de meeste contacten mee en daar zou je mogen verwachten dat de drempels het laag zijn. Wanneer deze echter met het registratiegebeuren zo weinig vertrouwd zijn, dan ligt de vraag voor de hand of er niet wat anders bedacht moet worden, ja, om te komen tot een zo drempelvrije inzagemogelijkheid als denkbaar is. In dat verband is het erg jammer dat in het wetsontwerp niet de mogelijkheid is opgenomen om met name binnen wat grotere instellingen een werknemer, ambtenaar aan te stellen die relatief onafhankelijk is van de instellingsleiding. Binnen de organisatie zou de taak van zo'n functionaris moeten zijn om toezicht te houden op de naleving van de wet, het doorzichtig maken van informatieprocessen en op het voorlichten van het eigen personeel. Naar buiten toe zou zo'n functionaris een centrale ingang kunnen bieden voor geregistreerden en daarmee een groot aantal drempels die zich nu lijken voor te doen, dus kunnen verlagen. In Duitsland zijn met een dergelijke functionaris bij de uitvoering van de dataschutzwetten ervaringen opgedaan. En het kan niet anders, die hebben natuurlijk ook tot kritiek aanleiding gegeven. Maar die kritiek is geen reden om het instituut op zichzelf en als zodanig aan de kant te zetten. Ik heb tot nog toe gesproken over verschillende soorten registraties. Van registraties met de hand bijgehouden tot zeer geavanceerde, geautomatiseerde registraties. Het wetsontwerp richt zich echter vooral op geautomatiseerde registraties. De opstellers achten aan die registraties bijzondere gevaren verbonden. De mogelijkheid bestaat om, wanneer de praktijk daartoe aanleiding geeft, ook niet geautomatiseerde registraties onder de werking van de wet te brengen. Die gedachtegang kan bij de huidige registratiepraktijk, waarin verschillende vormen van de registratie tegelijkertijd voorkomen, bizarre toestanden opleveren. Zie het voorbeeld waar ik deze inleiding mee begonnen ben, van een bank die van twee soorten informatie gebruik maakt. Beslissingen worden momenteel genomen aan de hand van gegevens, aan de hand van het beeld dat men van de geregistreerde heeft gekregen, uit informatie, uit zeer verschillende registraties. Een burger zal, zoals gezegd, vooral van zijn inzagerecht gebruik willen maken wanneer er een voor hem minder plezierige beslissing is genomen of genomen dreigt te worden. Dan heeft hij slechts recht op inzage in een gedeelte van de aan die beslissing ten grondslag liggende persoonsgegevens. Geen inzage krijgt hij in de gegevens afkomstig uit niet geautomatiseerde registraties. En alleen, dat is natuurlijk niet uitgesloten, het is niet verboden om die inzage te geven. Het is alleen ook niet vastgelegd dat dat zou moeten. De toestand die dan ontstaat lijkt me niet aangenaam. Nog voor de geregistreerde, nog voor degene binnen de organisatie die ervoor komt te staan om het verschil in behandeling uit te leggen. Ze lopen het risico letterlijk de klappen te moeten opvangen. De geregistreerde loopt bovendien de kans teleurgesteld te raken in de mogelijkheden die de wet biedt en zou in de toekomst wel eens van zijn inzagerecht kunnen gaan afzien. Wanneer men erin slaagt de hiervoor genoemde drempels te nemen, dan is de kans momenteel aanzienlijk dat men op technisch-organisatorische problemen stuit. Bij het voorbeeld van de ziektekostenverzekering heb ik daar al aandacht aan geschonken. Registratiesystemen kunnen zodanig zijn opgezet dat slechts met veel extra werk, relatief veel computertijd en tegen een halve prijs een volledige inzage in de gegevens mogelijk is. Die prijs kan een formidabele drempel opleveren. De toekomstwaarde van geautomatiseerde registratiesystemen is ermee gediend wanneer al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met het inzagerecht. Op dat punt is het wat verbazingwekkend dat, hoewel de discussie over inzagerecht toch al geruime tijd aan de gang is, de economische levensduur van zeer veel registraties intussen voorbij is, toch bij een groot aantal registraties nog niet met een inzagerecht is rekening gehouden. Tot slot wil ik kort ingaan op de effecten van regelgeving. Heeft bij de praktijkproef het bestaan van een regeling een positief effect gehad op de ervaringen? Ik meen dat die vraag onmiskenbaar met ja beantwoord moet worden, tegen alle sceptici in. Wanneer een organisatie die zichzelf aan een regeling heeft gebonden, dan laat die regeling zijn sporen na. Hoewel ook dan slechts sporadisch gebruik wordt gemaakt van het inzagerecht, is de onwennigheid tegenover de inzageverzoeker veel geringer. Bovendien lijkt men meer privacybewust te zijn. Men heeft procedures uitgedacht die de drempels aanmerkelijk kunnen verlagen. Daarmee is niet gezegd dat dan alles roze geur en maneschijn is. Men bedenkt er zelf wel regels bij. Men kent de regels soms niet en doet daarmee de inzageverzoeker tekort. Toch verloopt, alles bijeengenomen, de afwikkeling van inzageverzoeken een stuk gemakkelijker. Ik probeer de belangrijkste conclusies, met alle relativeringen die je daarbij zou moeten geven, probeer samen te vatten. Dan geloof ik dat de praktijkproef heeft geleerd dat is op zich niet opvallend, zou Blokker zeggen, inzageverzoeken op dit moment erg ongebruikelijk zijn. Ook wanneer er een recht op inzage bestaat. En voorts dat bij conflictvrije situaties het aantal botte weigeringen erg gering is. Maar wel, en dat is vervelender, blijkt dat alvorens er inzage gegeven wordt, er dikwijls eerst wel gekeken wordt of er niks bijzonders aan de hand is. Zo nee, dan is het inkrijgen van inzage geen punt. Zo ja, dan wordt de situatie aanmerkelijk ingewikkelder. Het volgende punt is het feit dat er op dit moment geen enkele garantie bestaat dat men een volledige inzage krijgt. Dat heeft heel veel te maken met het feit dat degene met wie een geregistreerde te maken krijgt, dikwijls zelf nauwelijks, en weet wat er in zijn instelling gebeurt op registratiegebied. Hij weet niet wat er in allerlei handadministraties zit, maar hij weet ook niet wat er links en rechts in zijn organisatie op geautomatiseerd gebied is gebeurd. De praktijkproef wekt verder de indruk dat het in het wetsontwerp gemaakte onderscheid tussen geautomatiseerde en niet geautomatiseerde gegevens, registraties, in de praktijk niet zoveel betekenis heeft en tot heel vervelende situaties aanleiding kan geven, waarvoor in ieder geval op dit moment nog geen goede oplossing in zicht is. Ten slotte zijn nogal wat geautomatiseerde registraties niet ingericht op een efficiënte inzageverlening. Dat zal in de nabije toekomst snel moeten veranderen om bij de uitvoering van de wet geen onoverkomelijke drempel te worden. Regelgeving lijkt per saldo de inzage te vergemakkelijken. De toekomstige wet, dat is wel zeker, zal een aantal drempels slechten. Daarnaast heb ik links en rechts aangegeven dat de voorgestelde inzagemogelijkheden in het wetsontwerp wel eens hun eigen drempels zouden kunnen opleveren. Wij gaan weer beginnen. Meneer Lelieveld, die chef van de voorlichting gemeente Leiden is, zal het hebben over de mogelijkheden, de bedoeling en de aanpak van de wet openbaarheid van bestuur met illustraties van praktijkgevallen. Het woord is aan meneer Lelieveld.
Dames en heren, als er al vlaggen hebben gewapperd in dit land op 1 mei 1980, dan was het zeker niet vanwege het in werking treden van de wet openbaarheid van bestuur en het bijbehorende koninklijk besluit, die ik in het vervolg van mijn betoog voor het gemak kortweg WOP en WOP zal noemen. Toch had het eigenlijk een beetje een feestelijke dag moeten zijn, want we hebben er met z'n allen een mooi nieuw recht bij gekregen, het recht op overheidsinformatie. Wie nu hier buiten op straat aan voorbijgangers zou vragen of zij weten dat zij dat recht hebben, zou een bedroevend klein aantal ja-zeggers tegenkomen. Ik hoop en vertrouw dat dat percentage in deze zaal hoger ligt. Toch neem ik het zekere maar voor het onzekere en zal ik eerst iets zeggen over de voorgeschiedenis, de bedoeling en de inhoud van de WOP, alvorens nader in te gaan op de mogelijkheden die de burger daardoor gekregen heeft. Na een hele lange voorbereidingstijd, die eigenlijk al begon bij het verschijnen van het rapport Biesheuvel in mei 1970, trad op 1 mei 1980 de wet openbaarheid van bestuur en het bijbehorende koninklijk besluit in werking. Grondgedachte van het rapport Biesheuvel was al dat de ongeschreven regel alles is besloten tenzij de wet openbaarheid voorschrijft vervangen zou moeten worden door de geschreven regel alles is openbaar tenzij het op wettelijke gronden besloten moet blijven. Die geschreven regel is dan uiteindelijk 10 jaar later terechtgekomen in artikel 1 van de WOP. Een verzoek om informatie gericht tot een overheidsorgaan wordt ingewilligd tenzij daartegen bezwaar bestaat op een van de in artikel 4 genoemde gronden. Onder overheidsorganen verstaat deze wet onze ministers, bestuursorganen van provincies en gemeenten en andere organen aan te wijzen bij algemene maatregelen van bestuur. Die oorspronkelijke formulering zal binnenkort gewijzigd worden, want er is een uitbreiding in de maak van de werkingssfeer van de WOP met de waterschappen. En die is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Het staat er dus duidelijk genoeg, de burger heeft er een nieuw recht op informatie bijgekregen. De overheid die de informatie weigert, moet dat schriftelijk motiveren. De informatievrager kan dan naar de aanroeprechter stappen om te proberen daar alsnog zijn recht te krijgen. De grenzen van het recht worden gevormd door de nogal talrijke uitzonderingsgronden. Die bovendien, en dat zal u misschien ook wel ter oren zijn gekomen, nogal vaag zijn, nogal moeilijk te interpreteren. Onder die uitzonderingen vallen bijvoorbeeld gevaar of schade voor de eenheid van de kroon of de veiligheid van de staat. Dat zijn dingen waar we in de gemeenten niet bepaald dagelijks last van hebben. Maar er zijn er ook die wat relevanter zijn. Voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van personen of rechtspersonen. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de staatssecretaris heeft er al op gewezen. Een heel belangrijke uitzonderingsgrond in de wet. Schade aan de economische en financiële belangen van de staat en van andere publiekrechtelijke lichamen. Ik doe maar een greep, er staan er nog veel meer. U kunt ze in de documentatie terugvinden, want de tekst van de wet staat ook in de documentatie opgenomen in artikel 4 van de wet en in artikel 1. Naast de regeling van dat recht op passieve informatie, zoals we dat zijn gaan noemen, het op verzoek verschaffen van informatie door overheden, bevat de WOP ook nog een voorschrift voor de overheid om actief uit eigen beweging en tijdig informatie te geven over het beleid, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan. Dat staat in artikel 2. Deze bepaling wordt in de wandeling een intentieverklaring genoemd, omdat er in feite geen sanctie staat op niet-naleving van dat voorschrift. Toch is het een uitermate belangrijk artikel, want hoe kan een burger ooit gebruik maken van zijn nieuwe recht op informatie als die overheid hem nooit iets vertelt over dat beleid? Goede naleving van artikel 2 is dus een absolute voorwaarde voor een goed functionerend en levend informatierecht voor de burger. Ik heb het tot dusver steeds gehad over informatie en dat kan natuurlijk een vlag zijn die vele ladingen dekt. Het besluit openbaarheid van bestuur werkt het begrip nader uit. Onder informatie wordt daarin verstaan gegevens neergelegd in documenten. Dat verschuift het probleem natuurlijk naar de inhoud van het begrip documenten. Daarom zegt het besluit ook wat dat voor dingen zijn. Documenten zijn in het besluit omschreven als schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens bevat. En blijkens de toelichting op de wet vallen daaronder allerlei andere soorten informatiedragers, zoals daar zijn kaarten, tekeningen, ponskaarten, video, geluidsbanden enzovoort. Kortom, een aanzienlijke hoeveelheid informatie wordt via de WOP in beginsel toegankelijk gemaakt. Ten slotte vermeldt het besluit openbaarheid van bestuur ook nog de wijzen waarop men kennis kan nemen van overheidsinformatie. Die verschaffing door de overheid kan gebeuren op verschillende manieren. Men kan afschrift geven, men kan kennisneming van de inhoud toestaan, men kan uittreksel of samenvatting van de inhoud geven en men kan er gewoon uit vertellen, uit voorlezen, inlichtingen over de documenten verschaffen, heet dat officieel. Het is belangrijk om nu even stil te staan bij de vraag om wat voor soort informatie het nou in wezen gaat bij de wet openbaarheid van bestuur. Door de hele wordingsgeschiedenis en de parlementaire behandeling van het wetsontwerp heen loopt als een rode draad de bedoeling van de wetgever. De burger moet bestuurlijke processen op de voet kunnen volgen tijdens voorbereiding, besluitvorming en uitvoering, zodat hij steeds zijn eigen inzichten tijdig in de loop van dat proces kenbaar kan maken. Met de bedoeling daar natuurlijk achter dat dat proces beïnvloedbaar wordt voor de burger. En voor dat doel kan die burger informatie opeisen. De WOP is dus duidelijk en rechtstreeks gericht op verhoging en verbetering van het democratisch gehalte in allerlei bestuursprocessen bij de overheid. Het doel van de WOP is dus duidelijk niet bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Al dan niet in verband met allerlei geautomatiseerde systemen met persoonsgegevens. Toch laten de definities van informatie, die ik u zojuist gegeven heb, en van documenten, mogelijkheden open om via de WOP afschrift of inzage te krijgen van de eigen persoonsgegevens die bij overheden berusten. Ook al ben ik zelf geneigd om die weg te omschrijven als niet meer dan een tuinpaadje dat aan de achterzijde langs het WOP-gebouw loopt. Hoe gaat dat nou concreet in zijn werk, informatie vragen bij de overheid? Ik heb het niet bij de hand, maar eigenlijk was het plaatje wat Kervers er straks heeft laten zien wel instructief, ook voor wat betreft informatieverschaffing bij de overheid. Je komt binnen en je ziet een balie of iemand die tot taak heeft om bezoekers op te vangen. En achter die balies en verderop in dat gebouw zitten steeds hogere goden te besturen. Nou is de bedoeling van de wetgever geweest, en ook dat blijkt uit de hele parlementaire behandeling, en dat komt steeds opnieuw terug, dat die informele wijze van informatieverschaffing, die overheid natuurlijk al jaren en jaren beoefende, dat die gewoon in stand zou blijven. De bedoeling is niet geweest dat nu iedereen met de wet in de hand wapperend gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen zou bestormen om daar formele informatieverzoeken in te dienen. Ik moet er namelijk niet aan denken wat er zou gebeuren als alle 60.000 bezoekers van mijn beide informatiebalies in Leiden dat zouden doen. Een formeel beroep op de WOP zouden doen, want dat zou een heleboel ellende veroorzaken en mijn totale bureau ontregelen. WOP en BOP vormen een uiterste middel, zo u wilt, een stok achter de deur voor het geval de gevraagde informatie wordt geweigerd of wel wordt verstrekt, maar in een andere vorm dan die de vrager wenst. Toch kun je dan ook nog merkwaardige toestanden meemaken, zoals een van mijn collega's onlangs in de barre dagelijkse praktijk ondervond. Een van zijn klanten, een collega voorlichter die een schitterende voorlichtingswinkel heeft, die diende een formeel verzoek in op grond van de WOP. Wat wilde hij? Hij begeerde een afschrift of origineel van huwelijksafkondiging waarop staat vermeld dat op X datum in het huwelijk zullen treden heer A, geboren te Y, en mevrouw B, geboren te Z. Ik wil het afkondigingsvel dat in het mededelingenhokje voor het gemeentehuis was bevestigd verwerken bij de bescheiden in ons trouwalbum. Zo lichtte hij zijn verzoek toe. En u zult het geloven of u kunt het geloven of niet, maar dat verzoek leidde ertoe dat mijn collega als aangewezen WOP-ambtenaar in zijn gemeente een nota moest gaan schrijven aan de chef van de afdeling burgerzaken, waaruit ik nu uitvoerig zal citeren en letterlijk. Eerste argument om dit verzoek te beoordelen, te toetsen aan de bepalingen van de wet. Het doel van de wet openbaarheid van bestuur en van onze eigen openbaarheidsverordening, u hoort, ik laat de gemeente zorgvuldig anoniem, is de informatie die bij de overheid berust openbaar en toegankelijk te maken en daardoor een goede en democratische bestuursvoering te bevorderen. Wel nu, huwelijksafkondigingen hangen in de molenwieken voor het stadskantoor, zijn dus openbaar en voor iedereen toegankelijk. Doel van wet en verordening is niet burgers in staat te stellen hun plakboeken te completeren. Tweede overweging. Wet en verordening bepalen dat de verzoeker de bestuurlijke aangelegenheid vermeldt waarover hij informatie wenst te ontvangen. Volgens de memorie van toelichting, zie bijlage, is het woord bestuurlijk hier niet gebruikt in de engere zin van administratief. Mijns inziens is bij een huwelijksafkondiging van een bestuurlijke aangelegenheid geen sprake. Dan komt er een voetnoot. De vraag had dan moeten luiden, dubbele punt, wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot het plegen van huwelijksafkondiging? Maar ik vermoed dat de verzoeker het antwoord daarop niet in zijn album zal plakken. U hoort, het staat vol met persoonlijke beleidsopvattingen ook nog. En dan komt de derde en die doet zeer verfrissend aan. Het is natuurlijk mogelijk om al of niet inwilliging van het verzoek geheel los van WOP en verordening te overwegen. Dat is echter uw competentie. Nou, dan komt er nog de formele mededeling dat, denk erom, je moet binnen 10 dagen dat verzoek afdoen. En dan ten vijfde, na de beslissing van de secretaris, komt het formulier weer bij afdeling 10 terug. Wij zorgen dan voor toezending van het origineel aan de betrokkenen, het groene exemplaar ter kennisneming naar u, het gele exemplaar naar het archief. Het roze exemplaar blijft op afdeling 10 ten behoeve van de registratie van WOP-verzoeken. Nou, u ziet wat er dus gebeurt. U ziet, burger en ambtenaar kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken als iedereen op zijn wettelijke strepen gaat staan. En wat was er nou eenvoudiger geweest in dit geval dan even aan raison van 1/4 een kopie van die afkondiging te maken? U hebt al een aantal van die uitzonderingsgronden gehoord in deze ambtelijke notitie. Verreweg de meeste uitzonderingsgronden van de WOP zijn niet van toepassing op puur persoonlijke gegevens die de overheid verzamelt en bijhoudt. Dat is dan maar gelukkig ook. Moeilijke leerstukken als persoonlijke beleidsopvattingen spelen er praktisch nooit een rol bij. Hoewel, je weet nooit, ambtenaren zijn erg inventief in het erbij slepen van allerlei uitzonderingsbepalingen als het maar enigszins kan. Je staat bij de overheid, sta je op tientallen verschillende plaatsen geregistreerd en meestal weet je zelf wel waarom, hoe en waar. Want de resultaten van die registraties vallen immers met de regelmaat van de klok bij je in de bus. Je bent belastingbetaler, rijbewijshouder, paspoortbezitter, ouder van in te enten of schoolgaande kinderen, je bent stemgerechtigd of dienstplichtig enzovoorts enzovoorts. Omdat we dat allemaal nogal gewoon vinden, zullen we niet gauw geneigd zijn al die overheidsinstanties af te lopen om overal onze persoonlijke gegevens op te vragen. Als we die behoefte wel zouden hebben, zou het theoretisch althans geen probleem mogen zijn die informatie vlot los te peuteren, hoewel het verhaal van Kerver vanmorgen mij aan het twijfelen heeft gebracht. Heel anders ligt de zaak wanneer derden persoonlijke gegevens over onszelf proberen te krijgen. En dat gebeurt meer dan wij misschien denken. Ik heb het nooit gedacht, maar sinds ook de bemanning van de telefooncentrale onder mijn afdeling resorteert, weet ik dat er per dag zo tussen de 8 en 10 telefoontjes komen van mensen die rechtstreeks naar de directeur van de sociale dienst vragen om te informeren of die en die een uitkering heeft. En vervolgens te vertellen dat die 's morgens met zijn koffertje en zijn gereedschapskist de deur uitloopt. Afscherming van dat soort gegevens is natuurlijk van levensbelang. Gelukkig biedt het besluit openbaarheid tegen dat soort informatieverzoeken enige afscherming, al is die bij lange na niet volmaakt. Artikel 4 lid 3 bepaalt namelijk, indien de informatie op een verzoek als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een derde, worden de beslissing en de informatie schriftelijk aan hem medegedeeld indien hij dit verzoekt. Vanwaar die nadruk. Hij moet het wel eerst verzoeken. Gelukkig hebben een hoop gemeenten bij het maken van hun plaatselijke verordeningen ingezien dat die bepaling eigenlijk uit een oogpunt van derde bescherming niet veel voorstelt. Eigenlijk helemaal niks. Want hoe moet die derde weten dat er informatie over hem is verstrekt of verstrekt gaat worden? Daarom vind je in vele gemeentelijke verordeningen over de openbaarheid van bestuur veel betere en meer uitgewerkte bepalingen op dit punt. Sommige daarvan schrijven verplichte mededeling vooraf aan de derde voor. Anderen koppelen daaraan een termijn waarin de derde zijn bezwaren tegen de voorgenomen informatieverschaffing naar voren kan brengen voordat die informatie wordt verstrekt. En dat opent dan weer voor die derde de mogelijkheid om zelf naar de aanroeprechter te stappen om de verschaffing van de informatie te proberen te voorkomen. Al die vormen, de een wat meer, de ander wat minder uitgewerkt, dienen ertoe om met name die heel gevoelige gegevens te beschermen die je natuurlijk op gemeentelijk niveau aantreft bij bureaus, huisvesting, bij sociale diensten, bij gemeentelijke en geneeskundige diensten. Er is, om mijn verhaal af te ronden, zoals u ziet, nogal wat denkwerk besteed aan, aan de WOP zelf en het besluit openbaarheid van bestuur. En vooral ook aan de honderden gemeentelijke verordeningen. Al stelt het me een beetje teleur dat er toch naar mijn smaak al te veel gemeenten volstaan hebben met het simpele, eigenlijk minimum model wat de VNG aan alle gemeenten in ons land heeft aangeboden. Duizenden ambtenaren hebben mondelinge en schriftelijke instructies gehad hoe ze moeten handelen bij formele informatieverzoeken. Dat zijn, en dat hangt dan weer helemaal af van de filosofie van de dagelijkse besturen in onze gemeente. Soms zijn dat ambtenaren van het allerhoogste niveau in een organisatie. Informatieverzoeken worden daar kennelijk zo ernstig beoordeeld dat alleen de gemeentesecretaris in laatste instantie ja of nee tegen die verzoeken mag.